Goedemorgen. Fijn om weer in het midden te zijn. Ik denk dat iedereen de geschiedenis wel kent van de verloren zoon uit Lucas 15. Overbekende gelijkenis. En stel je nou eens voor dat als die zoon, nadat het feest gevierd is, en alles is weer een beetje tot rust gekomen, dat hij na een jaar of 1, 2 bij zichzelf denkt, weet je wat, ik ga het nog een keer doen. Ik ga nog een keer vragen of ik een hoop geld van mijn vader kan krijgen. En dan ga ik nog een keer de wereld in. En het geld van mijn vader erheen jassen. En dan kom ik alweer terug. Wat zouden we daarvan vinden? Als de verloren zoon nog een keer de verloren zoon zou worden. Het gaat er niet om of de vader hem dan weer opnieuw genadig zou ontvangen. Maar het gaat hem er vooral om. Heeft die verloren zoon wel werkelijk begrepen wat het die vader gekost heeft om hem liefdevol te ontvangen? Heb je wel werkelijk genade verstaan in je leven als je aan het nadenken bent of je misschien toch nog wel weer door kan gaan met je zondige leven? Of je weer kan vervallen in oude verkeerde patronen die horen bij het leven van de verloren zoon? Heb je het wel werkelijk begrepen? Dat is eigenlijk ook de tegenwerping die Paulus doet, of eigenlijk de het antwoord dat Paulus geeft op de tegenwerping, de reactie die hij krijgt van mensen die zeggen van Paulus, je hebt het nu gehad in hoofdstuk 3, 4, 5 van de Romeinen, van de Romeinenbrief over de genade van God. Als je zo over de genade van God spreekt, zorgt er dat dan niet voor dat mensen daar misbruik van gaan maken? Dat ze opnieuw de verloren zoon gaan uithangen, de wereld ingaan. Als die genade van God zo rijk en zo vrij is, kan je dan niet gewoon doorgaan met je zondige leven? Je hoort daarin de vraag, misschien ken je hem wel, van de Heidelbergse Catechismus. Maar maakt deze leer, vanaf een antwoord 64, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Die leer van vrije genade, zorgt dat er niet voor dat je in je zonde voortleeft? Het antwoord van de Catechismus is net zo falikant nee als wat Paulus geeft in Romeinen 6. Paulus zegt nee, dat is volstrekt onmogelijk. Dan heb je er nog niks van begrepen. Genade is niet alleen de deur waardoor je binnengaat en bij het vaderhart van God komt, maar genade is ook hetgeen je verandert. Wat je leven als het ware vernieuwt. Daar gaat Romeinen 6 over. En we gaan met elkaar de eerste 14 versen lezen. Romeinen 6, vers 1 tot 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt Paulus. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u zelf te rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapenen van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. Want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover Gods woord. Boven de preek had ik aanvankelijk gezet een gedeelte wat ook in de liturgie staat. En dat kunt u vinden in vers 11. Dood voor de zonde, levend voor God. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van deze eerste 14 versen van Romeinen 6. Maar ik had er gisteren bij de voorbereiding niet zoveel vrede over. En op een gegeven moment heb ik het in een ander vat moeten gieten. En wellicht is dat nodig deze morgen. Ik weet dat u de Romeinenbrief al een keer helemaal doorgenomen hebt of daarmee bezig bent. Ik had dat broeder Ezinga hier met een hele preekserie bezig is. Dat is een geweldige manier om de hele Romeinenbrief echt te ontvouwen en daarvan te leren. Het is altijd gevaarlijk, tussen aanhalingstekens, om één stukje eruit te nemen. Want het is een stukje uit een brief. Dus het vormt samen één geheel. Het zijn niet zomaar losse onderdelen. Het is echt één geheel. Dus het is heel goed om daar een preekserie over te houden. Wat ik deze morgen wil doen is dus niet zozeer dat ik een hele bijbelverklarende preek ga houden. Enigszins wel. Laat het schrift wel spreken in ieder geval. Maar ik wil vooral een pastorale insteek kiezen. Naar aanleiding van dit hoofdstuk. Pastorale insteek. Dus ik heb mijn titel van de preek heb ik een beetje veranderd. En ik noem het nu Valkuilen op de weg van heiliging. Valkuilen op de weg van heiliging. Er zijn namelijk nogal wat valkuilen in het leven met en voor God. Het leven van de heiliging. En die kunnen beantwoord worden ook goed uit dit hoofdstuk uit Romeinen 6. Kijk, als je eenmaal wederom geboren bent, als de Heer in je leven gekomen is, dan zit de duivel niet stil. Dan begint de strijd. Dan begint het leven van de heiliging. En als de duivel merkt dat hij je niet in de zonde kan laten vallen, dan zal hij juist proberen om je de andere kant op te duwen. Hij is altijd bezig om je of aan de linkerzijde of aan de rechterzijde, als het ware van de smalle weg, af te duwen. En je of ergens tegen een rots aan te laten lopen of ergens in het ravijn te gooien. Dat is altijd het doel van onze geestelijke vijand. Dat merk je in de geestelijke strijd. En of hij laat mensen vallen in zonde, waar dit hoofdstuk uiteraard tegen waarschuwt. Of, en daar zitten ook lessen in uit Romeinen 6, of de duivel die probeert je zo wanhopig te maken, dat je zo aan het worstelen bent met die heiliging, dat je het zicht helemaal verliest op wat God daar werkelijk mee voor hebt. Nou, over die valkuilen wil ik het deze morgen hebben. En ik heb dan vier punten, vier gedachten. Die strijd om heilig voor God te leven, dat is een nieuwe strijd. Dat is mijn eerste punt. In de tweede plaats is het ook een gestreden strijd. Het is ook in de derde plaats een doorgaande strijd. En in de vierde plaats, het is ook een heerlijke strijd. Dus een nieuwe strijd, een gestreden strijd, een doorgaande strijd, een voortdurende strijd en ook een heerlijke strijd. In de eerste plaats, het is een nieuwe strijd. Je bent gestorven aan de zonde, zegt Paulus in Romeinen 6, vers 2. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij zegt, je kan volstrekt niet doorgaan met zondigen. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Nou, als je zo'n tekst leest, dan val je misschien wel in de eerste valkuil. En ik denk dat dat voor bijna iedereen geldt die tot geloof gekomen is. Die eerste valkuil, dat is dat je denkt, kan ik, het is vanmorgen al voorbij gekomen, kan ik als kind van God nog wel zondigen? Als Paulus die zegt dat je gestorven bent aan de zonde, hoe kan het dan zijn dat ik nog zonde doe? Hoe komt het dat ik mezelf zo vaak tegenval? Hoe ga ik daarmee om? Ben ik dan wel werkelijk wederom geboren? Of ben ik wel werkelijk bezig om te vorderen, om voortgang te maken in de weg van de heiliging? Ik denk dat de meesten die worsteling wel herkennen. Paulus geeft in Romeinen 6 eigenlijk, je zou kunnen zeggen, twee antwoorden op deze vraag. In de eerste plaats laat Paulus duidelijk zien dat je nog steeds wel een strijd tegen de zonde hebt. Het is niet zo dat als je iemand tot geloof gekomen bent, dat dan de strijd ophoudt. In zekere zin begint die dan juist pas. En dat zie je ook aan de oproepen die Paulus doet in vers 12, 13 en 14. Die hebben we als laatste gelezen. Kijk, als hij in vers 2 zegt dat je gestorven bent voor de zonde, dan klinkt dat echt als van, nou, dan ben je daar dus dood voor. Dan heb je geen enkel gevoel meer en gevoel voor dingen die je vroeger deed, waarvan je weet dat ze verkeerd zijn. Maar in vers 12 zegt Paulus, doet hij de oproep, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. En in vers 14 zegt hij, laat de zonde niet over u heersen. Eigenlijk staat het daar in een belofte in vers 14. Sommige vertalingen doen het iets anders, maar de zonde die zal in u niet heersen. Het is als het ware een oproep, een belofte. En het vraagt inspanning. Het vraagt van ons inspanning om nog steeds die zonde niet te laten heersen. Nou, als voor elke christen gold dat hij automatisch geen enkele zonde meer zou doen, dan was deze oproep niet nodig. En ik haal nu een oproep aan uit Romeinen 6 vers 12, maar het Nieuwe Testament staat er vol van. De brieven van Paulus zitten vol met dat onderwijs. Dat je dood aan je leden die op de aarde zijn. Paulus zegt dat in Colossense 3. Als je dan gestorven bent, vers 3, en dan in vers 5, dood dan de leden die de aarde. Dus je hebt nog iets te doden. Je hebt nog een strijd te strijden. Hij zegt het ook verderop in Romeinen 8, vers 13 bijvoorbeeld. En dan zegt hij, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Dus Paulus verwacht van christenen nog steeds inzet. Ze moeten juist strijden tegen de zonde. Dat betekent dat je er niet automatisch van af bent. Ik zal nooit vergeten dat er ooit eens bij een lezing was van Hartkrein. Voor mij is de collecte deze morgen van Hartkrein. Ik was een keer bij een lezing van Hartkrein. Er was een hervormde predikant en er was een meisje en die vroeg, naar aanleiding van een zonde waar zij mee worstelde, hoe zit dat nu? Hoe kom ik daar nu van af? En ze wilde heel graag een oplossing dat ze voor eens en voor altijd daarvan af was. En die predikant die las dat, die vraag voor in je oren, daarin de worsteling. En toen gaf hij een prachtig antwoord dat ik nooit vergeten ben. Ik denk, nou, dan ga je iets heel bijzonders krijgen. Nou geeft hij een soort les waardoor ze voor eens en altijd de kracht heeft om nooit meer te hoeven zondigen. In ieder geval ten opzichte van die ene zonde, dat was echt haar verlangen. En toen zei hij heel eenvoudig, laat het een strijd blijven. Het is een strijd voor je, een worsteling, laat het een strijd blijven. Klinkt niet heel bemoedigend, vindt u wel. Maar het is ook wel vaak de realiteit. Dat je in je leven lang als christen voortdurend te strijden hebt tegen zonde. Niet dat er geen voortgang in kan zitten, daar zullen we het zo ook nog over hebben. Maar laat het een strijd blijven. Leg een pijltje er niet bij neer, ook al zou je er soms wanhopig van worden. Laat het een strijd blijven. Tweede antwoord, die vraag, hoe dat nu kan. Wat Paulus ook geeft, denk ik, in Romeinen 6, is dat Paulus heeft het niet zozeer over de zonden. Misschien is het u niet opgevallen, maar in het hoofdstuk heeft hij het voortdurend over de zonde. Enkelvoud. Dus het gaat er niet om dat je nooit meer zonden meervoud zou doen. Maar het gaat bij zonde enkelvoud. En je leest dat steeds opnieuw in het enkelvoud staan in het hoofdstuk. Het gaat hier eigenlijk om een principe. Hij heeft het een aantal keer over heerschappij. Over iets waardoor je leven geleid wordt. Iets waardoor je laat beheersen. In vers 6 zegt hij bijvoorbeeld dat je als een slaaf de zonde zal dienen. Dat je dat dus juist niet moet doen. Vers 12, laat de zonde dan niet in het sterfelijke lichaam regeren. Regeren, je laat de zonde regeren. En in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. Het gaat daar niet zozeer over op zichzelf staande verkeerde daden, over zonden. Maar het gaat over het principe dat je slaaf bent van iets of iemand waardoor je onder zijn macht valt. Ik kan dat misschien het beste uitleggen met een voorbeeld, ook voor de kinderen. Stel je voor, jongens en meisjes, dat in de middeleeuwen had je van die pachtboeren. En die hadden dan een stukje grond van een heer. En dan woonden ze op het grondgebied van die heer. En dan moesten ze, elke keer moesten ze een stukje van de opbrengst van het land moesten ze aan hem geven. Maar in ruil daarvoor moesten ze soms nog meer doen. Ze moesten ook wel eens mee gaan vechten. Nou, stel je nou eens voor dat je een pachtboer bent in de middeleeuwen. En dat er een heer is die vreselijk wreed is. Een hele tyrannieke, een hele boze heer. En die komt elke keer komt hij langs en dan zegt hij, ik zie dat je aan het werken op je land, maar eigenlijk is het mijn land en ik wil dat je nu met me meegaat. Ik zie dat je een schop bij hebt, die moet je maar eventjes veranderen in een zwaard. En die riek, met dan die punten erop, die kan je misschien wel als een speer gebruiken, neem maar mee, want we gaan op strooptocht. En dan ga je ergens een ander dorp of een stadje ga je overvallen en dan moet je met die boze heer moet je mee en dan moet je allemaal verkeerde dingen gaan doen. En zo'n pachtboer die weet bij zichzelf wel, ja dit mag eigenlijk niet. Dit zou ik zelf ook helemaal niet fijn vinden, maar ja, ik moet mijn heer gehoorzamen, want anders ben ik mijn land kwijt. En mag ik niet meer op zijn grond werken. Nou, zo gaat het een paar jaar door. Op een gegeven moment zegt die pachtboer, weet je wat, ik woon vlakbij de rivier. En aan de overkant is een ander land en daar is een andere heer, is daar de baas. Als ik nou eens verhuis, als ik nou eens de rivier overtrek en ik ga in dat land wonen van die andere heer. Dan ben ik van mijn eigen boze meester ben ik af. Nou, dat doet hij. Zo gezegd, zo gedaan. En hij gaat op dat nieuwe stukje grond wonen. En daar is een liefdevolle heer. En die komt af en toe langs. En die bemoedigt hem en zegt, nou ik zie dat je aan het werk bent, goed zo. Ga goed, ga maar door. Je hoeft helemaal niet mee te komen. En hij vraagt ook veel minder loon. En als hij al een keer moet helpen, dan is dat niet om een dorpje te overvallen, maar dan is het om wat van de opbrengst van het land uit te delen aan de arme mensen. Een totaal andere heer en meester is dat. En dan komt die oude heer, die komt dan nog eens een keer aan, rijden met zijn soldaten en die staat aan de overkant van de rivier, staat hij te roepen. Hé, wat heb je gedaan? Kom eens terug. Je hoort onder mijn afdeling. Dan zou je vreselijk bang kunnen worden, maar die pachtmoeder kan zeggen, nee, ik sta nu op een nieuwe grond. Ik ben nu helemaal, ik hoef niet meer naar jou te luisteren. Ik heb een nieuwe meester. Daar luister ik naar. Dat gebeurt er eigenlijk als je in de Heer Jezus gelooft. He, dan ga je van dat zwarte, hier hangt hij nog, he, van dat zwarte stuk grond zou je kunnen zeggen, ga je naar het witte stuk grond. Je valt onder een andere heer. Je dient een hele nieuwe meester. En dan kan je nog wel eens weer iets verkeerd doen. Maar je valt niet meer onder die tyrannieke heerschappij. De macht van de zonde die is gebroken. Nou, dat is het beeld waar het over gaat in Romeinen 6. Terug naar onze eerste valkuil in heiliging. Doe je nog wel eens zonde? We hebben het vanmorgen in het kindermoment ook al gehoord. Ja, en we weten ook hoe we daarmee om moeten gaan. Het is ook een strijd die blijft. Maar we weten wel dat we vallen onder een nieuwe Heer en Meester. Wat heerlijk is dat, wat goed is dat om te weten. Het is geen wanhopige strijd. Het is een strijd waarvan we mogen weten dat God ons daar ook bij wil helpen. De tweede valkuil die ik wil benoemen is dat je die weg van heiliging, dat je die vooral ziet als iets wat jij moet doen. Ik moet de zonde doden. Paulus zegt dat ook in sommige versen. Ik moet mezelf volledig overgeven aan God. Soms hoor je dat wel eens zeggen, ik hoor het in mijn eigen gemeente ook wel eens zeggen, ja, de Heilige Geest wil in jou werken, moet je jezelf volledig overgeven aan de Heilige Geest, anders kan de Geest niet in jou werken. Soms denk ik wel eens van, ja, dat is een beetje het paard achter de wagen spannen. Natuurlijk moet je jezelf overgeven aan God. Moet je je overgeven aan de werking van de Heilige Geest. Maar om dat te kunnen doen, heb je ook die Heilige Geest nodig. Zie je? Dus als je op een gegeven moment zo in de heiliging zit, dat je denkt van, dat is iets wat ik moet doen. God vraagt iets van mij. Je kent misschien wel die bekende poster. Op zich een prachtige tekst en we begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dit deed God voor jou. Wat doe jij voor hem? Ken je die tekst? Die spreuk. Er zit natuurlijk een enorme klem en een appel in die heel nuttig en nodig kan zijn. Maar het kan ook iets zijn waar christenen juist door verlamd worden. Doordat ze zeggen van, moet ik dat allemaal doen? Een tijdje geleden was er bij ons in de dienst een preek die ook enorm ging over je inzet voor anderen, voor naasten. Het was niet zozeer direct een prediking over het thema heiliging, maar wel over hoe je naasten moet liefhebben. En er was een vrouw en die zet zich echt voor 200% voor haar broeders en zusters in de gemeente in. Wat denk je dat er gebeurt? Die vrouw die stortte na de preek helemaal in. Die doet al zo ontzettend veel. En toen kreeg ze die preek en die kwam echt als een zweepslag. Werden er verkeerde dingen gezegd in die preek? Nee. Maar het kan zijn dat zo'n boodschap zo bij jou binnenkomt. En dat je misschien qua karakter als persoon zo in elkaar steekt. Dat je dat zo naar je toe haalt. Dat je... dat het Bijbels onderwijs voor jouzelf niet meer in balans is. Herken je dat? Misschien is dat iets waar met name vrouwen last van hebben. Zeker als het over dit punt gaat. Maar mannen kunnen dat weer op een ander gebied hebben. Ik denk dat karakters, hoe je karakter is, dat dat enorm bepalend is. Hoe je een boodschap uit Gods woord ook tot je neemt. Het kan zijn dat er twee mensen onder dezelfde woordverkondiging zitten. En dat de ene gezegend naar huis gaat en dat de andere als een geslagen hond naar huis gaat. En zeker als het gaat over de heiliging, dan kan dat gebeuren. Zeker omdat de duivel er ook bij is om je als het ware over die klip heen te duwen. Je wil heilig voor God leven, dat wil je. Je verlangt ernaar. En de duivel die geeft je een duw de verkeerde richting in. En die zegt van oké, nou doe het maar dan. Kom op dan. En dan moet ik het doen. Dan moet ik het vlees doden. Wat Paulus in Romeinen zegt, en dat is het antwoord op deze valkuil, dat wij gestorven zijn aan de zonde en dat is al gebeurd. Wij zijn gestorven aan de zonde. Hij zegt, we zijn in Christus gedoopt in zijn dood, in vers 3. Vers 4, we zijn met hem begraven. Alles wat Paulus hier noemt, dat heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Vers 2, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn? Het is niet iets wat je nog moet doen. Je bent al gestorven aan de zonde. Vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is iets wat niet nog plaats moet vinden. Maar dat je oude mens is al met hem gekruisigd. Vers 8, als wij nu met Christus gestorven zijn. Je bent al met hem gestorven. Er zitten aan die heiliging zitten twee kanten, twee aspecten. Er is iets dat je in Christus al met hem gestorven bent. En er is de oproep om nog steeds de zonde te doden. Maar als je aan die eerste belofte voorbij gaat, dat je met Christus al gestorven bent aan de zonde, dan zou je er wanhopig van kunnen worden. En dan zou je kunnen denken dat het inderdaad een soort eenmansproject is, heel die heiliging. En dan zou je er helemaal op stuk kunnen lopen. Paulus zegt, het is al gepasseerd. In zekere zin ben je in Christus al geheiligd. Paulus heeft het hier ook al tegen alle gelovigen. Hij zegt in vers 11 bijvoorbeeld, zo dient ook u zelf, en dat geldt voor elke lezer van deze brief, dat geldt ook voor ons deze morgen, zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Zo moet je jezelf rekenen, als dat je al gestorven bent aan de zonde. Nou zeg je, daar klopt niks van, want ik ben niet dood voor de zonde. Als u eens wist hoe ik hier deze morgen zit, als je weet wat ik vanmorgen al tegen mijn vrouw gezegd heb, als je weet hoe ik vanochtend al uitgevaren ben tegen mijn kinderen, als je weet wat ik gisteravond gedaan heb, dan ben ik niet dood voor de zonde. En Paulus zegt in Romeinen 6 vers 11, je moet jezelf rekenen als dood voor de zonde, in Christus Jezus. Dat woordje rekenen, dat komt in het Grieks eigenlijk uit de boekhouding. Dus dat betekent dat je gewoon alle gegevens op een rijtje zet. En dat je dan de optelsom maakt en rekent en zegt van, oh ja, dat is het eindbedrag. Dat is een feit, daar kan je niks aan veranderen. Als je de hele dag op de markt gestaan hebt, of je de hele dag heb je allerlei spullen verkocht, dan heb je het geld in kas. En ga je het eind van de dag ga je rekenen. En als je dan de rekening opgemaakt hebt, heb je dan meer geld dan wat je had of minder. Het geld had je al, je had alles al verdiend. Alleen op het eind heb je de rekening opgemaakt, dus je weet wat je verdiend hebt. Nou, zo is het ook met jezelf doodrekenen met Christus. Het is een feit. Je moet jezelf als het ware rekenen alsof dat werkelijkheid is. En het is werkelijkheid. Maar hoe kan dat dan, zeg je? Nou, het is de werkelijkheid die voor God geldt. Het is niet een soort trucje waarmee je jezelf voor de gek houdt. En zegt van, ik geloof hier in iets, maar ik weet eigenlijk diep van binnen dat het niet waar is. Nee, het is de werkelijkheid zoals God naar jou kijkt. Want, zegt Paulus, je bent met Christus gestorven. Hij is niet alleen voor jou gestorven, maar je bent ook met hem gestorven. En dat heeft 2000 jaar geleden al plaats gehad. Zo kijkt God naar je, zo kijkt de Heer Jezus naar je. Die strijd die is al gestreden. Begrijpt u dat? En ook al komt alles in mij daarin tegen in een opstand en zeg je van, ja, maar ik voel het vaak zo anders. Ja, maar je zal moeten beginnen met het fundament. En te geloven wat God over jouw leven zegt. Je bent in Christus gestorven aan de zonde. En dat in Christus of met Christus, dat betekent dat wat Jezus 2000 jaar geleden voordat je deed, dat jij daarbij betrokken was. Dat je door je geloof zo met hem één geworden bent, dat wat hij toen voor jou deed, dat jij toen ook met hem ondergegaan bent in het graf. En dat je bent opgestaan. Met hem tot een nieuw leven. Dood voor de zonde, levend voor God. Paulus gebruikt hier in vers 3 en 4 gebruikt hij het beeld van de doop. En de doop verbeeldt dat ook zo heel erg mooi. Want in de doop laat je ook zien dat je door je geloof één geworden bent met Jezus Christus. En dat je ook echt met hem ondergegaan bent. Uiteraard, dat vindt niet plaats op het moment van de doop. Maar het is wel als het ware zo één geheel met je geloof, met je bekering, dat Paulus hier zegt, het lijkt wel alsof hij zegt van dat je door je doop met Christus één bent geworden in zijn dood. En natuurlijk is dat vrij begrijpelijk als je tot geloof komt in die tijd, als je tot geloof komt en je laat je dopen en je ervaart dat de Heilige Geest in je leven werkt, Romeinen 8 enzovoort, dan is dat als het ware één geheel. En op zo'n manier spreekt Paulus over de doop. Ik begrijp dat het in onze tijd heel lastig kan zijn als je misschien als kind gedoopt bent en hier in deze gemeente terecht bent gekomen. En dat je zegt van ja, wat moet ik nu nog met die doop? ben ik dan nog niet gestorven aan de zonde, want ik ben nog niet gedoopt. Nou, zo bedoelt Paulus dat natuurlijk niet. Het is juist die geloofsvereniging met Christus, die je één met hem hebt gemaakt, die in de doop verbeeld wordt. En daarom is die doop wel belangrijk, om dat te laten zien, als een prediking voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Dat je één met Jezus bent. En dat datgene waar Paulus over spreekt, dat het ook werkelijk met jou gebeurd is. Daarom denk ik altijd maar, als je uiteindelijk in een baptistengemeente terechtkomt, en je bent nog niet volwassen gedoopt, dan kan je dat maar het beste zo snel mogelijk laten doen. Dat is mijn persoonlijke mening, u mag daar heel anders over denken. Ik heb er een tijdje gezeten in een baptistengemeente en ik was nog niet als volwassen op grond van geloof gedoopt. En ik dacht van, ja, welke betekenis heeft dat dan nu nog voor mijn leven? Ik kwam er eigenlijk niet uit. Toen dacht ik van, ja, ik kan het uit blijven stellen, maar het heeft niet zo heel veel zin. Ik weet wat Paulus erover zegt, over die doop. Ik ben het daarmee eens. Wat er in mijn verleden gebeurd is, kan ik niks aan veranderen. Dat zei zo. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Dus ik doe het maar. Dan hoef ik er ook niet meer over na te denken. Ik geef toe, dit is wat simplistisch. Dit is wat eenvoudig. Maar uiteindelijk is dat wel zoals, zoals de doop heen wijst naar dat nieuwe leven. Doop is niet zaligmakend. Hou me ten goede, dat zeg ik zeker niet. Maar Paulus omschrijft het hier als iets wat er als het ware helemaal bij hoort. Omdat het zo'n beeld is van dat we met Christus begraven worden en opstaan. En dat is ook gelijk wat opvalt voortdurend. Dat het gaat over het in Christus zijn. Je bent met Christus gestorven en opgestaan. De heiliging is niet zozeer in de eerste plaats. Niet in de eerste plaats wat ik doe. Maar wat er met mij in Christus gebeurd is. Dat zou ik deze morgen enorm willen benadrukken. Tegen die valkuil dat je denkt van ik moet het gaan doen. Je zal eerst op dat fundament moeten gaan staan. Dat je zegt van ik ben met Christus gestorven voor de zonde. Dat is een werkelijkheid. En Paulus zegt zo dien je jezelf te rekenen daarvoor. Dood voor de zonde, levend voor God. Tweede valkuil was dat. Ik moet het doen. Nee, het is een gestreden strijd. Christus heeft het voor mij volbracht. Hij heeft mij verlost, niet alleen van de schuld en de straf op de zonde, maar hij heeft mij ook de zondemacht gebroken. Dat is een principe, dat is begonnen in mijn leven. Maar dat vraagt ook in de derde plaats een doorgaande strijd. En dat is gelijk de volgende valkuil. Het kan ook zijn dat je naar het christenleven of naar de heiliging kijkt en dat je vooral zoekt naar een eenmalige oplossing om heilig te kunnen leven. Dat je daar zo op gefocust bent, dat je zo graag heilig voor God wil leven, dat het steeds opnieuw weer niet lukt en dat je steeds weer terugvalt in dat oude zwarte hart. Dat je zegt van er moet bij mij nog iets gebeuren, een eenmalige oplossing waardoor ik voorgoed boven Jan ben en echt helemaal voor God kan leven. Je vindt die boodschap nog alles bij bepaalde heiligingsbewegingen die opgekomen zijn in de 19e eeuw met name. Denk aan Keswick, heeft die leer heel sterk naar voren gebracht. Daar wordt eigenlijk geleerd dat je als christen een soort tweede bekering nodig hebt. Die eerste bekering is dan dat je tot geloof in de Heer Jezus komt. En de tweede is dat je een bijzondere ervaring krijgt, dat je een soort door een crisis heen gaat. En dat je dan als het ware op een hoger level in je geestelijk leven komt. Deze leer die vrij breed geleerd wordt in allerlei evangelische kringen, die gaat er eigenlijk van uit dat er twee soorten christenen zijn. Je hebt nominale christenen, gewone christenen, en je hebt christenen die hebben een hoger christelijk leven. Als dat hetgene is wat je hoort, wat je gelooft, dan kan je je voorstellen dat je als jij dat hogere leven op de een of andere manier niet ervaart in je eigen leven, dat je daar wanhopig van wordt. Ik zat te denken aan een voorbeeld hoe ik dat duidelijk kan maken. En dat dacht ik gevonden te hebben in mijn mobiel, die een tijdje geleden kapot ging. Ik was ergens op bezoek geweest en ik zat op de fiets en ik keek eventjes op mobiel, maar hij deed helemaal niks meer. Ik denk, we gaan thuis eens kijken. Dus ik thuis nog eens proberen dingen aan te zetten. Ik denk, hij zal het wel weer gaan doen. Maar nee, hij kwam in een soort opstartfase terecht en daar bleef hij hangen. En hij ging gewoon niet meer, hij kwam niet meer tot leven. Ik heb echt denk ik wel 10 keer een wekenlang geprobeerd steeds dat ding weer op te starten, maar hij kwam niet door die opstartmodus heen. Misschien een bekend probleem, misschien weten jullie ook wel hoe het ook kan lossen. Inmiddels is hij bij de reparateur, dus ik hoop dat het goed komt. Maar Als je als christen op zoek bent naar een soort eenmalige grote stap in heiliging, dat je zegt van, en nu ben ik er dus voorgoed vanaf. Nu kan ik bepaalde dingen echt achter me laten en me helemaal richten op dat nieuwe leven met God. Als je zoekt naar een soort eenmalige oplossing, dan kan dat ervoor zorgen dat je op een gegeven moment zo wanhopig wordt, omdat je gewoon geen stap verder komt. Omdat je zit te wachten op iets wat gewoon niet komt. Dat is heel frustrerend. Met name komt dat ook wel, denk ik, een beetje door wat ik net al noemde, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen twee soorten christenen. Misschien kent u het voorbeeld wel, het wordt ook wel aangehaald op naar aanleiding van 1 Korinthe 3. Ik wil die tekst er toch nog eventjes bij halen. In 1 Korinthe 3, daar spreekt Paulus over christenen die vleeselijk zijn. Misschien hebt u het onderscheid al eens gehoord tussen vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Dat wordt een beetje naar aanleiding van 1 Korinthe 3 wordt dat geleerd. En dan wordt er gezegd van, als je nog een vleeselijk christen bent, dan moet je een geestelijk christen worden. Je moet daar een grote stap in zetten. Progressie moet je maken. Nou, in 1 Korinthe 3, daar gaat het over verdeeldheid. En Paulus waarschuwt daartegen. De een die zegt, ik ben van Apollos. De ander zegt, ik ben van Paulus. En ik ben van Cephas, enzovoort. U kent dat gedeelte wellicht wel. En dan zegt Paulus, nou, zoals jullie met elkaar omgaan. En zoals jullie partijdig zijn. Dat is heel vleeselijk. Dat is echt zoals mensen uit de wereld, onbekeerde mensen, dat zouden doen. Om zo te zeggen van, ik ben van die en ik ben van die. Dat is heel vleeselijk. Hij zegt het in vers 1. Ik kom niet spreken tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als het jonge kinderen in Christus. Naar aanleiding van dit tekstgedeelte wordt dan beweerd dat er dus vleeselijke en ook geestelijke christenen zijn. Ik geloof niet dat Paulus hier dit onderscheid wil maken. Ik denk dat hij heel eenvoudig hen wil vermanen. En dat je zegt van, de manier waarop waar jullie nu mee bezig zijn met die partijschappen, dat moet je gewoon niet doen. Dat is zoals mensen die nog God niet kennen het zouden doen. Vleeselijk. Vleeselijke mensen, onbekeerde mensen, die zijn op zo'n manier bezig. En wat hij in de rest van het hoofdstuk dan ook doet, is niet zozeer zeggen van, jullie zitten een beetje op een laag level. Je moet echt een stap gaan maken in heiliging. En daar heb ik een bijzondere sleutel voor, of een bijzondere openbaring. Het eenvoudige wat hij zegt is van, je moet niet partijdig zijn. Zo moet je dat niet doen. En vervolgens fundeert hij hen op het enige fundament, namelijk dat ze al bij God horen. Dat ze christen zijn. Hij zegt in vers 9, Gods bouwwerk bent u. Ze zijn Gods bouwwerk. Ondanks dat hij ze dus die zonde verweten heeft van vleeselijk gedrag, zegt hij toch, je bent Gods bouwwerk. In vers 16 van 1 Korinthe 3 zegt hij, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Hij zegt dus niet van, ja, jullie zijn al een beetje vleeselijk. Je hebt een bijzondere geestvervulling nodig. En dan zit je op dat geestelijke level. En hij zegt, je hebt die geest al. Weet je dat soms niet, dat je al een tempel van God bent? Je bent het. Je hebt het gekregen. Leef daar dan ook naar. En gedraag je niet als vleeselijk. En nog een keer in vers 23. U echter bent van Christus. En Christus is van God. Ook die, je zou kunnen zeggen die, christenen in Korinthe die er een potje van maken, die worden aangesproken als het eigendom van Jezus Christus. Dus om op grond van zo'n tekstgedeelte zo'n onderscheid te maken, dat kan heel gevaarlijk zijn, denk ik. Voor sommige christenen is zo'n boodschap helemaal niet een valkuil. Die zien het alleen maar als een aansporing om heiliger te leven. Die zien die enorme stap die ik noemde, die eenmalige oplossing, zien ze alleen maar als een soort aansporing om God te dienen. En dan kan het pastoraal gezien helemaal geen kwaad. Niet per se iets heel verkeerds. Maar er zijn ook christenen die hierdoor verlamd raken. En die zeggen van, ik kom niet verder. Ik zit op steeds weer in die opstartfases. Ik zoek steeds weer opnieuw naar die eenmalige stap die mij verder brengt in mijn leven met God. Nou, dan geeft Paulus in dit hoofdstuk in Romeinen 6 het antwoord en zegt hij, nee, het is ook nog steeds een doorgaande strijd. Het is een gestreden strijd, jawel, maar het is ook een doorgaande strijd. Ik heb vers 12 al een keer genoemd. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Laat het niet gebeuren. Dat vraagt inzet. Het is een doorgaande strijd. Je moet steeds opnieuw beginnen. Als je in je leven ontdekt dat er zondige patronen zijn, dan hoef je niet af te vragen van, heb ik nog een speciale ervaring nodig, waardoor ik misschien op dat hogere niveau kom? Of moet ik mezelf misschien nog eens een keer helemaal heb ik mezelf nog niet volledig genoeg aan God overgegeven? Je kan er eindeloos in kringetjes ronddraaien. Nee, je zou die zonde waarmee je worstelt, zou je gewoon steeds opnieuw moeten aanpakken. Het is net als met onkruid wat in de tuin groeit. Weet je hoe je onkruid wegkrijgt? Er is maar één manier. En dat is steeds weggehaald. Dat is echt de manier. Tegenwoordig zie ik de buurman en die komt dan met zo'n spuitbus. En die spuit het helemaal weg, hè, dood. En dan zie je het op een gegeven moment verschroeien en dat is helemaal weg. Ik weet niet wat voor chemische spullen ze er allemaal voor gebruiken. Maar na een paar weken staat het er weer gewoon. Bij ons in de tuin groeit er ook wel eens onkruid. Maar wij spuiten niet. Principieel of niet, weet ik niet. Maar ik heb een vrouw en die zit, als ze enig momentje vrij heeft, zit ze op de knietjes in de tuin. Ik geef eerlijk toe, ik doe het zelf niet. Het is mijn vrouw die het doet. Die vindt het ook erg leuk. En dan heeft ze weer 4 vierkante meter gehad, weet je wel. En ze de hele middag is aan het schrapen. Maar als je dat consequent doet, dan op een gegeven moment, dan blijft het weg. Nou, misschien komt er nog iets. Maar dan roei je het onkruid uit. Het is bijhouden. Steeds weer opnieuw. Met wortel en tak uitroeien. En de zonde doden in je leven is in zekere zin ook dit. He, dus ik breng dit niet in mindering op wat ik net gezegd heb. Dat je in Christus al gestorven bent. Dat is het fundament waar je op staat. Je bent al dood voor de zonde. Maar het is ook die dagelijkse strijd. Het is ook steeds weer opnieuw het eruit halen. En je kan er moedeloos van worden. Ik ken het, ik weet het. En toch zijn er bij bepaalde zonden in je leven, merk je in één keer van, hé, nu ben ik er vanaf. Er zijn zonden waar ik misschien al 10 jaar lang tegen gevochten heb, waarvan ik nu zeg, Godezijdank, want dat is het dan echt. Het is niet mijn inzet, maar het is echt dat je zegt van, God heeft mij de kracht steeds weer opnieuw gegeven om daartegen te blijven vechten en nu ben ik daar vanaf. En sommige dingen blijven. Het is een beetje als dat spelletje mens erger je niet. Dat kennen de kinderen wel. Soms is heiliging ook een beetje, ik bedoel dat niet onerbiedig, maar soms is het ook wel eens een beetje mens erger je niet. Dan speel je dat spelletje en op een gegeven moment word je van het veld afgegooid en dan moet je weer bij start beginnen. Kennen jullie dat? Wordt dat spel nog wel gespeeld? Of is het allemaal Pokémon Go? Nou ja, in ieder geval, mens erger niet, dan moet je steeds opnieuw moet je bij start beginnen. Maar zeker de ouderen onder ons, nou ja, nee, er zijn niet zoveel ouderen hier, geloof ik. Hè? Maar er zijn mensen die, als je dat spel kent van vroeger, wij speelden het, ik speelde met mijn zussen nogal eens. En dan tot verbazing gebeurde het soms dat je was er constant afgegooid en dan toch won je nog. Herken je dat? Dat je denkt van, nou, hoe is het mogelijk? En uiteindelijk dan ben je toch degene die als eerste alle pionnetjes binnen heeft. Lukt het toch? Nou, dat is eigenlijk bij dit punt een doorgaande strijd. Omdat je voortdurend opnieuw de zonde niet wil laten heersen. Dat je voortdurend je daartegen verzet. Dan is daar ook wel overwinning mogelijk. Alleen het vraagt soms een hele lange adem. Het vraagt soms ook hulp van broeders en zusters. In je geloofsleven kan je ook seizoenen hebben. We hebben gezongen uit Psalm 1. Hij geeft de boom, die geeft een vrucht op zijn tijd. Dat is erg mooi. Maar in onze tijd willen we het hele jaar door vrucht. We willen het hele jaar door aardbeien eten. Maar biologisch gezien, dat kan eigenlijk niet. En zo is het ook in het geestelijke leven, dat je bepaalde periodes kan hebben, dat je zegt van, en nu is er niet zoveel vrucht. Je kan daar helemaal van in paniek raken. Maar als je weet dat God op andere tijden wel weer vrucht in je leven wil geven, kan dat je ook ontspannen. Het is een doorgaande strijd. Misschien zitten hier sommigen onder ons die dat serieuzer zouden moeten nemen. Ik neem een hele pastorale insteek deze morgen om u te bemoedigen. Maar het kan ook zijn dat je achterover leunt en dat je zegt van, het maakt me allemaal niet zo uit. Of ik nog verkeerde dingen doe, ik vraag vergeving en ach, ja. Kijk, die houding, die past niet bij het dienen van een nieuwe meester. Het vraagt wel inzet. Het vraagt een liefdevolle toewijding en ook steeds weer opnieuw de liefde om je aan God toe te wijden. Dus het mag geen zorgeloosheid, geen goddeloosheid maken, zoals ik al eerder aangehaald heb uit de catechismus. Een vierde en laatste valkuil, ook naar aanleiding van Romeinen 6. Paulus die zegt dat je niet alleen dood bent voor de zonde, maar hij zegt ook dat je levend bent voor God. Hij heeft het over het afleggen van verkeerde dingen, maar hij zegt ook in vers 13, Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dus het gaat er niet alleen om wat je niet doet in de heiliging, maar het gaat er ook om wat je juist wel doet. Dat je goed doet. Goed aan de huisgenoten des geloofs, zegt Paulus in de gelaten brief. Nou, aan iedereen en ook vooral aan de huisgenoten van het geloof, dus aan je medebroeders en zusters. Laat ons goed doen aan allen. Heiliging gaat niet alleen over wat je niet doet. Dat is een valkuil. Je kan soms zo gefocust zijn op een bepaalde zonde, misschien een boezemzonde, zo noemen we dat dan, dat je daar helemaal alleen maar gericht bent op van ik mag die zonde niet meer doen. Dat je helemaal vergeet dat je heel veel andere dingen wel mag doen. En dat het juist heel goed zou zijn als je op andere dingen zou richten, omdat je dan wat minder aandacht hebt voor je boezemzonde. Ik heb ooit een keer een jongen bij me gehad die een bepaalde zonde deed. Misschien moet ik het van de kansel niet noemen, maar daarmee zeg ik misschien al genoeg. En die constant kon daar maar niet van loskomen. Een bepaalde boezemzonde. Op een gegeven moment zei ik gaf hem dit pastoraal advies. Het was een beetje gewaagd, maar ik zei: jij moet je met die boezemzonde niet zo druk maken. Wat? Ja, maar ik wil overwinning over die zonde. Ik zeg, maak je daar nou eens even niet zo druk om. En ga je eens richten op andere dingen. Ga je eens richten op dingen die je kan doen voor anderen in de gemeente of noem maar op. Maar focus je niet zo op dat ene punt, want je zou er helemaal wanhopig van worden. Nou, ik hoop dat onder Gods leiding dat gebruikt is. Het gaat me er natuurlijk niet om om die zonde goed te praten. Maar je kan er zo in vastdraaien dat je dat andere aspect, het positieve aspect van de heiliging, helemaal vergeet. Je leden stellen tot wapenen van gerechtigheid, juist om het goede te doen. Denk nog even terug aan die pachtboer, het voorbeeld vanuit het begin. Als je alleen maar denkt, ik mag mijn schop mag ik niet gebruiken om iemand mee de hersens in te slaan. Als dat het enige is waar je mee bezig bent, dat schiet natuurlijk niet echt op. Je hebt die schop heb je nodig om te scheppen, om de grond goed te spitten, zodat je kan zaaien en dat er een goede oogst komt. Het gaat erom dat je goede dingen doet. Je kan soms heel fariseïstisch worden en zeggen van ik moet dat niet doen en raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ik hoorde van de week nog een voorbeeld van een man uit onze gemeente. Een hele liefdevolle evangelische broeder. En die had eigenlijk altijd de gewoonte om heel makkelijk met mensen te bidden. Als hij hoorde over situaties, dan ging hij naar mensen toe en dan zei hij van nou, ik heb dat en dat gehoord en weer dat ik voor je bid. Zo, heel laagdrempelig. Hij maakte daar niet een heel veel groot verhaal van. Hij deed niet heel erg gewichtig. Eenvoudig de dingen bij de Heer brengen. En dat kan soms een verademing zijn. Nou, op zo'n manier was die man bezig. Alleen had hij ook de gewoonte bij om dan, als hij ging bidden, om dan af en toe een hand op iemand zijn schouder te leggen. Nou, kan gebeuren. Totdat er een andere broeder was. En die wees hem erop dat dat misschien wel gevaarlijk was. Want je mocht niet zomaar bidden onder handoplegging. Want je moet niemand haastig de handen opleggen. Staat er in een van de pastorale brieven van Paulus. Nou, volgens mij wordt daar iets anders mee bedoeld. Dan een verbod om iemand even zijn hand op de schouder te leggen. Maar wel even terzijde. Maar wat gebeurde er? Die hele broeder die zo bemoedigend bezig was, die raakte in een soort kramp. En die dacht van, oh, ik mag dat niet meer doen. En als hij wilde bidden en hij wilde zijn... Uiteindelijk deed hij het helemaal niet meer. En ging ook zijn voorbeden voor andere mensen dat verschrompelde, als het ware. Hij voelde zich geremd. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Als je leven van heiliging zo gefocust wordt in de dingen die je niet doet, dan komt het ook niet uit de verf. Dan leef je niet echt voor God. Dan lijkt het wel alsof je een vredemeester hebt gekregen, in plaats van dat je er aan eentje ontsnapt bent. U kent de tekst al. Als Jezus zegt in Matthäus 11 vers 28, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar hoe vaak heb je het niet dat je zegt in jezelf, is dat zo? Is die last echt zo licht? Het lijkt wel of ik een heel nieuw juk heb opgekregen. En dan moet je je afvragen of het geen slavenjuk is. Wat niet God, maar wat je jezelf aanmeet. Jezus zegt, mijn last is licht, mijn juk is zacht. Natuurlijk, het christenleven vraagt strijd en dat is ook moeilijk. Maar je dient wel een goede, een liefdevolle meester. En het is daarom ook een heerlijke strijd. Heb ik het vierde punt genoemd. Een heerlijke strijd. Je dient een nieuwe meester. Die wil dat je niet gericht bent alleen maar op het afleggen van het oude. Maar die je ook iets heel nieuws wil geven. Die je leven wil vullen. Met de dingen die goed zijn voor hem, tot eer zijn van hem. En die tot bemoediging zijn van je medebroeders en zusters. Die tot heil zijn van je kinderen. Van je naasten. Hij wil je vullen met het goede. Zodat je op je eigen plaats en manier, op die manier die bij jou past, ook weer goed doen kan doen aan anderen. Dat is wat God wil geven. Dit wil ik deze morgen hier neerleggen. De valkuil in heiligen. Eerlijk gezegd, als ik Romeinen 6 las in het verleden, dan kon de angst me om het hart slaan. Ik weet niet of je dat herkent, misschien helemaal niet. Maar soms dacht ik wel van, oeh, wat een opdracht ligt hier voor mij. Trek ik dat wel? Kan ik dat wel? Maar als je dan ziet dat je mag weten dat je in Christus bent gestorven, dat het fundament is waar je op mag staan. Als je dan ziet dat God je de kracht wil geven om die doorgaande strijd te voeren, dat hij je steeds opnieuw wil vervullen met zijn geest, zoals Paulus verder uitwerkt door Romeinen 8, om door de geest, ik heb de tekst al genoemd, Romeinen 8 vers 13, om door de geest de werkingen van het lichaam te doden. Je doet dat niet. Het is geen strijd die ik doe, die ik in eigen kracht alleen doe. Ik voer die strijd, maar door de Heilige Geest. In zijn kracht. En dat maakt het ook tot een heerlijke strijd. En dan weet je dat je hem toebehoort. En als je in zonde valt, je weet de weg. Alsof je thuis bent. Ja, je bent thuis. Je mag thuis zijn bij God. Je kent de weg. Je weet waar je terug naartoe mag. Steeds weer opnieuw. Om dan steeds weer opnieuw ook de beslissing te nemen. Ik laat de zonde niet langer in mij heersen. Vers 12. En vers 14, de belofte. De zonde die zal niet over je heersen. De zonde zal over u niet heersen. Want u bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. Onder die genade mogen we leven. Onder die genade mogen we groeien. In toewijding. Groeien in heiliging. Met vallen, maar ook weer met opstaan. Steeds opnieuw. Tot zijn eer. Amen. Laten we met elkaar bidden en danken. Ik zal de voorgaan in gebed. Hemelse Vader, wij danken u deze morgen voor uw woord. We hebben met elkaar nagedacht over wat het wil zeggen om dood te zijn voor de zonde en levend voor God. En we hebben gezien hoe Paulus in de eerste plaats ons leert dat wij gestorven zijn met u. En als wij in u, de Heer Jezus Christus, geloven, dan geldt dat ook voor ons. En mogen wij zelf ons rekenen als dood voor de zonde. We weten dat dat een geloofszaak is. Heer, net zoals we mogen weten dat we door geloof rechtvaardig zijn. Ook al denken we helemaal anders over onszelf, maar door geloof mogen we gerechtvaardigd zijn. Door geloof mogen we ook in u geheiligd zijn. Heer, als hier mensen onder ons zijn voor wie dat nog vreemd is, die uw genade nog niet hebben omarmd, Heer, dan bidden we dat ook door deze prediking heen. Ze mogen zien hoe liefdevolle God u bent en dat u uzelf wilde wegschenken in de Zoon Jezus Christus, 2000 jaar geleden. En dat u daar alles hebt volbracht. Alles. Niet alleen de schuld en de straf voor de zonde is weggenomen, maar ook de zondemacht wilde u al voor ons breken. Heer, help ons om steeds elke dag weer op dat fundament te gaan staan. En steeds eerst weer te rusten in wat u voor ons hebt gedaan. Heer, help ons ook om van daaruit die strijd elke dag ter hand te nemen. Heer, wellicht zijn er onder ons die nog zondige patronen in hun leven hebben. En sommigen die worden er misschien wanhopig van. Heer, we bidden dat deze prediking, dat uw woord hen ook bemoedigd heeft. En we willen hen ook bemoedigen met de beloftes die u in uw woord zegt. Die beloftes, daar mogen we ja en amen op zeggen, omdat ze in Christus ja en amen zijn. Heer, misschien hebben we het op een akkoordje gegooid met de zonde. En zijn er hier onder ons die weten dat ze in zonde leven en dat ze er niet meer tegen strijden. Heer, we bidden dat u door uw woord en geest deze morgen ook wil aansporen om opnieuw de wapens ter hand te nemen. Om opnieuw de strijd aan te gaan. Niet in eigen kracht, maar in uw kracht. Die u rijkelijk wilt verlenen. Heer, want als er iets wil, dan is het wel dat wij deze weg van heiliging gaan. Dicht bij u, voor u en met u. Heer, we bidden of u zo ons wil helpen om gericht te zijn op het leven voor u. Dat we ons niet alleen focussen op de dingen die we graag zouden willen afleggen. Misschien ook wel bepaalde karakterzonden die zo eigen zijn aan de manier waarop wij als mens in elkaar steken. En dat we ons ook mogen richten op de goede dingen. Dat we niet moedeloos raken. Ons niet laten ontmoedigen, zeker ook niet door de duivel, die daar als de kippen bij is om ons te ontmoedigen. Dat we steeds weer opnieuw nieuwe moed zullen vatten. En dat we met Paulus zullen zeggen wat we ook gezongen hebben, ik vermag alle dingen. Ik vermag het om steeds weer opnieuw die strijd aan te gaan. In Jezus Christus. Ik vermag alle dingen door Jezus Christus. Heer, wat een heerlijkheid. Wat een heerlijk leven is het dan ook om met u en voor u te leven. Heer, daar willen we u voor danken. We willen u ook danken voor die genade die er steeds weer opnieuw is. Waar wij tekort schieten. Waar wij falen. Heer, het klinkt voor ons vaak zo goedkoop als we het tegen u uitspreken. Heer, maar het is uw eigen woord. En daarom maken we er staat op. We geloven dat wat u zegt over ons, dat dat de waarheid is. Heer, help ons zo om te luisteren naar uw woord. Te luisteren naar uw stem. Elke dag opnieuw. Heer, daar willen we u de eer voor geven. We loven en prijzen u zo. En we bidden dit alles van u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen op opwekking 564. Ik loop de wet, loop die voor mij ligt. En tijdens het voorstellen van het volgende lied is er een inzameling van de gaven. De eerste is voor de gemeente, het gemeentewerk. En de tweede is voor de stichting Hart Kruis, u wel bekend. Collecte onder het voorstel en dan zingen we Ik loop de wet, loop die voor mij ligt.